Wie wonen er in het duizendjarig vrederijk? Ik niet. In andere vorm. Maar daar gaan we het nog over hebben vanavond. Fijn dat we over zo'n onderwerp mogen nadenken. Ik wil graag eerst een paar teksten lezen uit Openbaring 20. Openbaring 20. Vers 1. Openbaring 20, vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en ze zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren. De overige doden werden niet weer levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken van de aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen nacht en dag gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Tot zover het lezen. Over het duizendjarig vrederijk is heel veel geschreven en gezegd. Er is een vrij fors verbreide gedachte dat we nu vandaag in het duizendjarig vrederijk leven. Dat heb ik al vaker gezegd, ook in deze samenhang. En ik heb u ook al een keer uitgenodigd om met mij mee te gaan naar de dierentuin, naar het Doorn Dierenpark, om dan te vragen of ze alle hekken alsjeblieft eens een keer willen openzetten, om te testen of we wel of niet in het duizendjarig vrederijk zouden leven. Want in die tijd zullen koe en berin samen zijn. En het is nog nooit zo ver gekomen. Met andere woorden, we leven nu niet in het duizendjarig vrederijk, maar het is wel gezegd. Ik begrijp het ook wel, want als je het vergeestelijkt, en dat gebeurt dan, dan laat je een soort getal de revue passeren waar de vervolgingen van vroeger ophielden. U weet, de gemeente is heel erg vervolgd, is heel erg onder druk gezet. En die enorme vervolgingen die zijn gestopt bij na Diocletianus. Diocletianus was een wrede Romeinse keizer. En toen die wegging en een ander kwam, toen stopten de vervolgingen. En toen hebben ze gezegd, nu is het duizendjarig rijk aangebroken. Dat was natuurlijk ook merkbaar een verandering toen. Maar die vervolgingen hebben op andere plekken gewoon doorgang gevonden. We hoeven vandaag elkaar niet zoveel meer te vertellen, maar Noord-Korea, Soedan, delen van China, Iran, Irak, nu Marokko, net heel recent, dit weekend. Allerlei vervolging, allerlei verdrukking gaat gewoon door. Met andere woorden, die verdrukking die er toen even niet meer was, is later gewoon weer doorgegaan. Het duizendjarige vrederijk is er nog niet. Ik wil proberen om dat zo duidelijk mogelijk te maken. In 2 Thessalonicenzen 2 staat dat we nu nog een weerhoudende factor zijn. En we, dat zijn de gelovigen. Ik hoop dat u daarbij hoort, echt. Ik kan het niet ingieten. Als ik dat kon, dan had ik dat al lang gedaan. Maar de gelovigen die hier vanavond zijn, misschien zijn we dat allemaal, ik veronderstel van wel, maar dat weet je toch nooit, gaan een keer Nederland, Europa, deze aarde verlaten. Wij horen hier namelijk niet. Toen we tot bekering kwamen en de Heer Jezus leerden kennen als onze heiland, als onze verlosser, en ik hoop ook echt dat u daar nog aan denkt en dat u daar ook elke dag voor dankt. Die gelovigen zijn vanaf dat moment wederom geboren, opnieuw geboren, nee, niet van God uitgeboren. Splinternieuw leven, heel anders. En zijn bedoeld om bij de Heer Jezus te zijn. Geroepen om bij de Heer Jezus te zijn. Uitverkoren om bij de Heer Jezus te zijn. Gerechtvaardigd om bij de Heer Jezus te zijn. En straks verheerlijkt om bij de Heer Jezus te zijn. U hoort hier niet. U bent hier wel, maar dat is maar tijdelijk. U bent een bijwoner, een asielzoeker wat mij betreft, zonder status. U hoort hier niet. U hoort daar waar de Heer Jezus u plaats heeft bereid. En dat is in het huis van de Vader. En nog steeds zijn we hier. Nu zegt de Bijbel dat de dag des Heren niet kan komen als de mens der wetteloosheid niet zou zijn gekomen. En die mens der wetteloosheid, die kan pas komen als de weerhoudende factor, als dat wat hem tegenhoudt, wat hem weerhoudt, verwijderd is. De hamvraag uit 2 Thessalonicenzen 2 is dan ook, wie is die weerhoudende factor, wie zijn dat? Antwoord, de gemeente, u en ik samen. U en ik die de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. Wij die de Heilige Geest ontvingen. Wij die door de Heilige Geest tot één lichaam zijn gedoopt. Wij zijn de weerhoudende factor. Dat klinkt wat raar, maar dat is op zich niet zo vreemd. Want als u de geschiedenis van Abraham kent, die voorbeden doet voor Sodom en voor Gomorra, dan blijkt als er 10 zijn in Sodom en Gomorra, dan is dat een weerhoudende factor. Die 10. Die waren er niet. Maar dat zouden ze wel zijn geweest. Want Abraham bidt. Als er 10 zouden zijn, zou dat oordeel niet komen. Dan waren die 10 dus ook een weerhoudende factor. Om het oordeel op te houden. Niet te laten komen. Rechtvaardigen vandaag hier, gelovigen die samen de gemeente vormen, zijn een weerhoudende, een tegenhoudende factor. En wij worden weggehaald. En pas dan gaat alles veranderen. Als u en ik weg zijn, opgenomen zijn, onze bijeenvergadering tot hem, onze vereniging met hem, zo zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 dat, onze onderlinge bijeenkomst, het is hetzelfde woord, samen zijn met hem, zal dan een feit zijn. We zullen bij hem zijn, met hem zijn en hij zal ons in zijn eigen heerlijkheid in het huis van de Vader brengen en hij zal waarmaken wat hij zei in dat gebed. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Jij en ik horen hier niet, we zijn op weg naar. En als wij hier vandaan gaan, gaat echt alles anders. Dat kan ik u verzekeren. We merken nu al dat de geest van de wetteloosheid er is. Dat zegt de Bijbel ook. De mens der wetteloosheid, de antichrist, die is er nog niet. Maar die geest van antichristelijk denken, die is er. Om je heen, in Europa. Die waart rond in de kerk, die waart rond in politiek. Die probeert mensen tot uitspraken te brengen tegen Gods gedachten. Altijd tegendraads. Die geest van de wetteloosheid is er. En de antichrist is er nog niet, maar vele antichristen, die zijn er al wel. Met andere woorden, er zijn al heel veel die duidelijk gericht zijn op het niet toestaan van aanbidding aan onze Heer Jezus. Al die dingen maken we mee. Nog een keer, het is nog niet compleet, het is nog niet afgerond, maar je voelt het aankomen. Je kunt het proeven. En dat is zo. We hoeven niet zwartkijkers te zijn om vandaag te zeggen dat het heel moeilijk is en dat het misschien wel met de dag moeilijker wordt. De mens der wetteloosheid kan pas komen als wij weg zijn. En dat klinkt een beetje raar, want sommigen zeggen, nou, dat is een heel makkelijk verhaal. Dat is een soort van na onze zondvloed. Dus jullie zitten met de gebakken peren straks, maar wij ontspringen de dans of zo. We gaan dus de Heer tegemoet. Wij zitten in glorie en in heerlijkheid in het huis van de Vader. En jullie zitten hier met de prut. Is dat een christelijk idee? Zegt men dan. En christenen haasten zich om te zeggen dat dat niet zo christelijk is en dat we dus blijven tot het bittere einde. Dat hoor je altijd. Dat hoor je altijd zeggen. Ze draaien het altijd direct weer om. Nee, het is niet ons belang primair of het belang van de buurman primair. Het is het belang van de Heer Jezus. En hij zegt, ik ga jullie weghalen. Want ik ga verder met dat wat ik gedaan heb. Ik heb iedereen opgeroepen om zich te bekeren. En ze hebben dat tot op heden niet gedaan. En ik ga verder met mijn plan. Als de gemeente is weggehaald, dan zal die mens der wetteloosheid zich openbaren. En die mens der wetteloosheid, die gaat huishouden hier op aarde ongeveer 3,5 jaar. Sommigen zeggen 7, dat kan. Waarschijnlijk wel. Maar in 2 verschillende gradaties. Maar die mens der wetteloosheid, die antichrist, die gaat echt hier van alles bedenken en uitvoeren. Een godsdienst die niets te maken heeft met de Heer Jezus zal dan in overtreding worden ingesteld. Het gaat heel bar. Het dagelijks offer, het spijsoffer en het dankoffer en het vredeoffer wordt gestaakt. En de mensen mogen niet meer bidden. De vervolgingen nemen toe. En Israël krijgt het enorm benauwd. Die krijgt het verschrikkelijk benauwd in die tijd. Een vreselijke tijd breekt aan. Die tijd die wordt in de Bijbel geduid als de grote verdrukking. Dat hadden we al een keer een avond. Een vreselijke tijd. En aan die enorme tijd van druk en van ellende komt een einde. Als die dagen niet zouden worden ingekort, zou er niets overblijven. Want ter wille van de uitverkorenen zijn die dagen ingekort, zegt de Bijbel. Dan komt de Heer Jezus. Dan komt de Zoon des Mensen, de Mensenzoon. Hij komt op aarde, niet om u op te halen, want u bent er al. Maar dan komt hij om hier op aarde te heersen. De Koning der Koningen, de Heere der Heren. De Mensenzoon die alle macht heeft gekregen uit de hand van de oude vandaag. Ik citeer Daniël 7. Die komt en dan begint de dag des Heren. Joël zegt, verlang alsjeblieft niet naar de dag des Heren, want de dag des Heren dat is vuur, dat is zwavel, dat is oordeel. Terecht. Als de Heer Jezus komt, zal de adem van zijn mond mensen verteren. Als hij komt in oordeel en in gerechtigheid, zal dat verterende vuur, en dat is hij zelf, hier op aarde zijn. Er zullen enorm menselijk leed zijn. Ik heb nog een keer grondig het boek Joël bestudeerd, de afgelopen dagen. En dan kom je tot de conclusie dat er een dal van de beslissing is, het dal van Jozefat. En daar zullen al die volkeren bij elkaar komen. We hebben gehoord van Harmageddon, dat is de opslagplaats van materieel en van mensen. Daar zullen ze gelegerd zijn. Maar de finale slag is niet daar in het noorden, in de vlakte van Jisrael, bij de berg Megiddo, Harmageddon. De finale slag is bij Jeruzalem, tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Het dal van Jozefat, het dal van de beslissing. Daar gaat het gebeuren. Daar worden de legers bij elkaar gebracht om de finale slag aan Jeruzalem uit te delen, om uiteindelijk één keer en voor altijd af te rekenen met dat volk. De echte Haman zal dan opstaan, de Jodenhater, die zal op één dag het hele volk in één keer willen vernietigen. Dat is het boek Esther. Het boek Esther is de illustratie van de grote verdrukking. Als u er nog een Bijbelboek bij wilt, dan is het boek Job. Ook een bijzondere illustratie van de grote verdrukking. En die boeken staan naast elkaar in de Bijbel. U weet het wel, hè? Esther, Job, Psalmen. Maar die beide boeken schetsen tot in de details wat er gaat gebeuren in die eindtijd. Ze zullen proberen om dat volk Israël in één keer echt helemaal te vernietigen. Dat was Haman van plan in dat Estherboek. En dat was ook het plan van de tegenstander, van onze Heer. En op het moment dat ze de finale, de eindslag willen uitdelen, komt de Heer Jezus. Aardbeving. Nou, we hebben net recentelijk gezien dat een aardbeving in één minuut Haiti op zijn kop zet, Syrië op zijn kop zet, Turkije op zijn kop zet. In één minuut is alles anders. Dan komt de Heer Jezus. De Olijfberg splijt middendoor. Ja, daar lag de breuklijn, zeggen de geologen. En ze hebben gelijk, maar die ligt er. Zoals ze nu al bang zijn voor Istanbul, was vanavond in het nieuws, omdat de breuklijn daar ligt, is, hebben daar maar een stapeltje op stapeltje, weet je wel, alsof het een soort blokkendoosje is. Nog maar een etage erbovenop. Dus ze zijn allemaal bang aan het worden. Ze gaan nu containers neerzetten met reddingsmateriaal, nu al. Ze zijn bang voor die aardbeving die een keer gaat komen. Ze weten niet precies wanneer, maar dat die komt, dat is wel helder. Zo weten we ook heel precies dat er een aardbeving komt bij de Olijfberg. En dat die Olijfberg midden doorsplijt. Wanneer komt die aardbeving? Nou, ik heb geen dag en ik heb ook geen uur. Ik weet wel het hele precieze moment als de Heer Jezus daar op dat moment komt. Een aardverschuiving komt daarbij. Een gigantische verandering vindt plaats. De dag des Heren breekt aan. De dag des Heren is een dag van oordeel, een dag van wraak, een dag van grote nood, een dag van grote spanning. Hoe lang duurt dat, die oordeel, dat oordeel en die wraak? Ik weet niet het aantal dagen. Daarna wordt die dag een dag die wij kennen als één dag bij de Heren is als 1000 jaren. En 1000 jaren als één dag. Daarom staat het zo in de Bijbel. Dan begint het 1000 jaren vrederijk. En het 1000 jaren vrederijk is het tijdperk waarin de Heer Jezus, onze heiland, koning der koningen is, Heere der heren is, zetelt in Jeruzalem, echt daar. Of de Palestijnen dat nu leuk vinden of niet, daar gaat het gebeuren. Ik zeg het een beetje sarcastisch. Of de wereldopinie het daar nu mee eens is of niet, misschien zijn ze wel aan het vergaderen in New York en misschien nemen ze wel een resolutie aan dat Jeruzalem voor de Palestijnen moet zijn. Pam, aardbeving, de Heer Jezus komt. Discussie is gestaakt in New York. Hetzelfde moment. Want de Heer is daar. En Jeruzalem wordt de stad van de grote koning, volgens Psalm 48. Daar gaat de Heer Jezus heersen. Daar komt hij. Daar zal hij zijn, daar wordt hij bejubeld. Vanaf de Olijfberg gaat hij Jeruzalem binnen. Dat is al een keer eerder gebeurd. Vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnentrekken. Toen was hij geboeid. Toen hadden ze hem net gearresteerd. Namen ze hem mee de stad in, door de Oostpoort. Maar dan komt hij, de Heer Jezus. In grote kracht, in grote heerlijkheid. Het teken van de Zoon des Mensen wordt zichtbaar. En het teken van de zoon des mensen, daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Ik probeer het in ieder geval duidelijk te maken. Het wordt zo spectaculair dat iedereen dit ziet. Er komt uit de hemel een blok diamant, laat ik dat maar direct meenemen. Een kubus. Ze hebben net wat diamanten geroofd in Antwerpen. Las ik in de krant, gijzeling met wat roof. En dat was wel 2 miljoen waard of zo. Ik snap het ook wel, maar die steentjes zijn heel erg duur. En ik heb er ook wel eens een diamantje gezien, maar dat zijn van die hele kleintjes, weet je wel. Maar die grote, daar kwam ik nooit naartoe. Zelfs in de winkel waren ze voor mij verstopt. Ze waren waarschijnlijk bang dat ik ze zou pikken of zo. Maar dan een diamant van gigantische afmeting. Dat getal is vaker hier gevallen, van hier tot Madrid ongeveer. En dan vierkant en dan ook nog kubus, dus ook nog de hoogte. Nou, dat is eigenlijk voor ons niet bedenkbaar. Dat kun je je niet indenken. En de techneuten die zeggen, ja, dat bestaat helemaal niet. Zulke bergen zijn er niet eens. Dus als een diamant al gevonden wordt in rotsen of in rotsachtige grond of daar, waar dan ook. Het is niet voor te stellen dat er zo'n diamant uit de hemel komt. Nu, het staat niet zomaar. Het heeft de schittering van de kristalheldere diamant. Houdt u het daar maar bij. Maar dat komt uit de hemel. En iedereen zal dat zien. Dit wordt zichtbaar. En dat is niet zo onlogisch, want op het moment dat dit gebeurt, zijn alle legers van alle landen daar. Iedereen heeft daar een contingent soldaten. Alle ministers van Defensie zijn daar, zoals onze grote, zo nu naar Afghanistan gaan, 2 keer, 3 keer in het half jaar of zo. Maar alles wordt erop gericht. Iedereen is daar. De cameraploegen zijn daar. Alles is daar. Gigantische bedragen zijn uitgetrokken om daarvan verslag te doen. Van die oorlog, van die finale slag. Van uiteindelijk brengen van gerechtigheid in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat vrede brengen in het Midden-Oosten. Dat was precies het omgekeerde. Ze zeggen dat het een vredesmissie is. Maar dan komt de Heer Jezus. En er komt een schittering uit de hemel. Een gigantische blok van heerlijkheid uit de hemel neerdalen. En daar zit ik in. Nou weet u gelijk hoe ik er ongeveer voor sta. Maar het merkwaardige is dat jij dat ook mag zeggen. Als je gelooft in de Heer Jezus, zit je daar ook in. Wij, de gemeente, de bruid van het Lam, wij vormen samen die heerlijkheid, die enorme, niet te omschrijven glorie. Het is niet voorstelbaar dat zoiets uit de hemel neerdaalt. Maar daaraan wordt gezien dat de Heer Jezus daar is. Zoals vroeger een wolk van heerlijkheid, de Shechina, de plaats aangaf waar de Heere woonde, zoals al in die tijd, dit teken van de Zoon des Mensen, dus die kristalheldere diamant, aangeven waar de Heer Jezus is, waar Hij woont, waar Hij schittert. En de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen. Geen andere plek, geen alternatieve locatie, daar. En daar zal hij zijn. De stad is een en al glorie voor hem. De straten lopen over van glorie. Wat vroeger een beetje kinderlijk naar ons toe kwam. De kinderen die dansten en de kinderen die op de fluit speelden. En de kinderen die riepen, Hosanna, gezegend hij die komt. En wat arme lieden die dit ook overnamen. Alles wat vroeger een beetje als een soort randverschijnsel werd gezien toen de Heer Jezus kwam, dat zal dan echt zijn, helemaal. Alles juicht. En als die kinderen het niet doen, dan gaan de straat stenen roepen. Nou, er liggen stenen zat daar. En ze zullen allemaal proclameren de Heer Jezus. De Messias is er. De dag des Heren begint. Dat is niet het moment dat u naar hem gaat. Dat is het moment dat hij hier terugkomt op de Olijfberg. In grote kracht en heerlijkheid. Dat is het begin van de dag des Heren. Die inderdaad aanvangt met oordeel. Met vuur. Vuur uit de hemel. Loutering. Israël zal in de grote verdrukking al vele slachtoffers tellen. Zullen in de grote verdrukking velen moeten begraven. Enorme aantallen. Want u schrikt van het boek Zacharia als u leest dat 2/3 zal omkomen. Sommigen zeggen, ja, laten we maar beginnen bij de Holocaust. Dan hebben we al een grote pluk gehad, weet je wel. Ik denk ook dat we dat misschien wel moeten doen. Om eruit te komen. Maar het wordt heel, heel zwaar. De 10 stammen die in diezelfde tijd, de 10 stammen, weet u wel, zijn gescheiden van de 2 stammen. 2 stammen waren in het land toen de Heer Jezus hier was. De 10 stammen waren toen al lang weg, zijn ook nooit teruggekomen. Althans niet in grote getalen. Maar die 10 stammen komen onderweg naar het land. Ook onder een soort oordeelsvuur te liggen. Loutering. Het wordt heel moeilijk. Duizenden vallen. Loutering, zuivering, schifting. Zo noemt de Bijbel dat. En wie doen dat dan? Nou, dat doen de volkeren. Maar die vijanden, die Israël zo, laat ik maar zeggen, te lijf gaan, die krijgen op hun beurt te maken met het oordeel van de Heer Jezus. Die worden geoordeeld. Velen zullen daar sterven. En als dat oordeel voltrokken is, begint het 1000-jarig vrederijk. Dat is het verschil in het boek Daniël tussen 1260 dagen, dat is de tijd van de grote verdrukking, en 1290 dagen, leest u maar Daniël 12, en 1335 dagen. Met andere woorden, er zit een stuk tussentijd van 75 dagen ongeveer. En die tussentijd is dat opruimen van en dat veranderen van in allerlei opzichten. Het 1000-jarig vrederijk begint. Ik hoop dat u uzelf nu een plekje hebt gegeven in het huis van de Vader. Want daar hoort u. Waar de Heer Jezus was, van alle eeuwigheden, daar bent u ook dan. Daar hoort u. Dat is uw huis. Dat is uw woning. Daar mag u zijn en daar zult u ook zijn. Maar als de Heer Jezus uit het huis van de Vader weggaat, ik hoop dat u het pakt. Want het gaat nooit om, laat maar zeggen, lijfelijk weggaan en daar niet meer komen of zo. Alsof u dan gaat verhuizen van het huis van de Vader naar het huis in Jeruzalem. Het is geen verhuizing. Hij is op hetzelfde moment ook in het huis van de Vader. Mag ik u ik hoop dat dat landt hoor, want het is heel belangrijk dat u dat een keer ziet. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, hij was God zelf, hij was bij God en het was geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. En wat zegt de Bijbel dan? Dat hij, die op dat moment op aarde was, door Johannes de Doper geduid werd, Lam van God, zie je wel, is in de schoot van de Vader. Leest u zorgvuldig Johannes 1, die in de schoot van de Vader is. Nog steeds was hij in de schoot van de Vader, ook toen hij hier op aarde was. Dat is voor ons moeilijk. Want het wordt nog moeilijker als u denkt, ja, maar hoe zat het dan daar bij het kruis? Ook toen was hij in de schoot van de Vader. Ik wil heel voorzichtig zijn. De Heer Jezus bleef Yahweh. Is nooit opgehouden de Heere zelf te zijn. Nooit. Hij is van God verlaten. Wie? Ja, de mens Christus Jezus. Maar de eeuwige Zoon niet. Die is nooit van de Vader verlaten geweest. Het is een beetje moeilijk. Dat snap ik wel. Maar je moet er toch een keer doorheen. Dat zijn moeilijke dingen. Maar het zijn hele mooie, hele diepe dingen. De Heer Jezus, onze heiland, onze geweldige Heer en Verlosser, is Yahweh zelf. En die op aarde aanwezig in de schoot van de Vader was. Op hetzelfde moment. Of aan de boezem van de Vader, andere vertaling, maar u leest het maar. Maar straks dan, ja, straks blijft de Heer Jezus in de schoot van de Vader. En hij zal koning zijn in Jeruzalem. De Heer Jezus is in het huis van de Vader, daar is hij, daar woont hij, dat is zijn huis. En hij zal in Jeruzalem een huis hebben waar hij troont en waar hij aanwezig is. Nou zegt u, nou oké, voor hem, ik probeer dit te vatten. Nu gaat het over jou. Jij en ik, we zijn in het huis van de Vader. Daar horen we. En ik heb toen we daarover gesproken hebben, de tekst gebruikt uit het boek van de Kronieken. Waar Salomo een huis heeft gebouwd voor zichzelf. En ruimte voor zichzelf heeft. En een even grote ruimte voor zijn bruid heeft gecreëerd. Daar in het Oude Testament vindt u al een voorbeeld daarvan. Prachtig voorbeeld. Voor ons evenveel ruimte als voor hem. Het is bijna angstig mooi, maar het is heel erg diep. Jij en ik hebben evenveel ruimte als hij heeft. En daar zullen we wonen, daar zullen we blijven tot in eeuwigheid. Daar gaan we nooit meer weg. Maar als hij heerst in Jeruzalem, dan gaan we mee. Komen we dan ook weer wandelend terug in Jeruzalem? Nee, dat staat nergens. Maar we zullen als het blok diamant, nog een keer hetzelfde, als die kubus... Dat nieuwe Jeruzalem, want daar gaat het daarover, het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalen, als dat nieuwe Jeruzalem, zijn we daarbij. U loopt niet in de volstrekte zin in Jeruzalem, om daar een soort stukje sightseeing mee te maken. Maar u bent bij hem. Zijn glorie, zijn heerlijkheid wordt geaccentueerd, wordt onderstreept door uw aanwezigheid. En u bent nog steeds in het huis van de Vader. Alomtegenwoordig. Een beetje kunt u dat proeven. U kunt nu zitten op uw stoel, u best indenken hoe het vanmorgen was toen u aan de koffie zat ergens. U hebt daar een plaatje bij, u hebt daar een locatie bij, u hebt daar echt een kleurtje bij, zelfs een reuk bij en misschien wel een stukje gebak bij. U kunt zich dat heel goed indenken, dat kan. U hebt iets van deze mogelijkheid nu al. En straks is dat volmaakt. Dan ziet u het. U bent erbij. Maar dat wil nog niet zeggen dat u dus woont daar. Dat was mijn opmerking zo pas. In de ruimere zin van het woord zijn we erin betrokken. Ik ga mee met mijn broeder die zei ik zal daar zijn. Nou, we zullen daar zijn. Maar in de hele volstrekte zin wonen we daar niet. Wie wonen er dan wel? In dat duizendjarig vrederijk. In de eerste plaats, mijn heiland. God heeft een plan, lieve broeders en zusters, om bij zijn mensen, bij de mensen te wonen. Dat wilde hij bij Adam en Eva. Dat is toen mislukt, want Adam en Eva zondigden. Maar dat plan is nooit opgeschort. Toen heeft hij zijn volk uit Egypte verlost. En toen heeft hij gezegd, ik heb jullie uit Egypte verlost. Niet vanwege jullie probleem, niet vanwege jullie nare tijd daar... Maar omdat ik bij jullie wilde wonen. Daarom is het volk Israël uit Egypte gehaald. En in de eeuwigheid, Openbaring 21, de eerste vers, en God zal wonen bij de mensen. Dan is dat oorspronkelijke plan helemaal waar geworden. En in het duizendjarige vrederijk woont de Heer Jezus bij zijn volk. Een geweldige illustratie. De Heer Jezus woont bij zijn volk. Hij woont daar. Hij zal koning zijn. Hij zal de Heere zijn. Hij zal de enige zijn. En de zegenstroom vloeit vanuit Jeruzalem. Daar begint de zegen. De troon van God en de troon van het Lam zal daarin zijn. In die zegenstroom vind je die troon terug. Alles is zegen en het heeft zijn oorsprong bij de Heer Jezus. Hij zal daar geëerd worden. Er zal een tempel zijn in die tijd. De tempel die in het boek Ezechiël omschreven wordt, zal daar dan zijn. En er zal een tempeldienst zijn. Er zullen priesters zijn die elke dag het brandoffer brengen. Elke dag offeren. Elke dag lofprijzing. Elke dag aanbidding. Ik heb al 12 keer willen zeggen, ook hier, het is dus tussen de bedrijven door ook gezegd, dat aanbidding in feite is iets bijzonders van de Heer Jezus aan God laten zien. En dan vertelt u hem helemaal niet iets nieuws, want hij weet het al lang, hij wist het. En wat u zegt van de Heer Jezus, heeft hij zelf al lang gezien, al lang. Maar dat is met uw gebed ook. Als u bidt voor een zieke, voor broeder Jan de Groot die nu in het ziekenhuis zit, er werd voor gebeden zo pas. Ja, maar de Heer wist het al lang. We vertellen de Heer God toch niet iets nieuws. Hij wist het al. En waarom bidt u dan? Waarom zullen we de Heere God iets vertellen? Niet omdat we hem iets nieuws vertellen van wat hij nog nooit zou hebben gezien. Maar omdat we eindelijk zover zijn dat hij zegt, nu zitten we op dezelfde hoogte. Onze gemeenschap is met de Vader. Wat hebt u dan samen met de Vader? Hebben jullie zich die tekst ooit gerealiseerd in 1 Johannes 1? Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus. Wat hebt u dan gemeenschappelijk met de Vader? Uw schulddelging, heb u dat samen met de Vader? Ja, wel nee, want zijn schuld was er nooit. Er was ook geen schulddelging. Dat heb u toch niet samen met hem? Het feit dat alles in orde is nu, dat heb u niet samen met de Vader. U hebt maar één ding samen met de Vader. En dat is een intense bewondering van de Zoon. Dat heb u samen met de Vader. Dat is aanbidding. Bewondering van de Zoon. En de Vader zoekt aanbidders. Ik werd heel erg bemoedigd vanmorgen door een mailtje. Iemand had een cd'tje gekregen van iemand anders. Ik vermoed van die en die, maar laat maar los. Meneer uit Duitsland heeft dat cd'tje gekregen. In het Nederlands gestelde toespraak heeft dat in een auto beluisterd. Dus helemaal ontdaan en helemaal in allerlei lyrische termen heeft hij bedankt voor de aanbidding en bedankt voor de zegen. Het gaat niet om mij, maar de aanbidding. Danken is wat anders. En u hebt zelf heel veel samenkomsten meegemaakt waar een plaats is voor aanbidding. En als u daar dan bent, ik zal niet al te katterig doen, want dat komt heel naar over misschien, alsof ik de beoordelaar ben, alsof ik de scheidsrechter zou zijn van de Heere God. Maar dan zeggen we, Heere God, we danken u voor tante Truus, maar die is weer terug uit het ziekenhuis. Ik bedoel, sorry, is toevallig een Truus in ieder geval één, maar ik bedoel dat niet voor jou. Maar dan danken we voor iets wat gebeurd is, of wij bidden voor die situatie. Is dat aanbidding? Danken voor iemand die weer herstel heeft gezien? Of bidden voor... Ik heb zoveel samenkomsten, aanbiddingssamenkomsten meegemaakt waar het helemaal niet ging over aanbidding. Helemaal niet. Soms ging het precies de andere kant op. En we hebben het niet eens door. Zover zijn we weg. We hebben niet eens door wat het is om de Vader te aanbidden. Om de Zoon te huldigen. In het duizendjarig vrederijk wordt er elke dag aanbidding gebracht. Er wordt geen zondoffer, geen schuldoffer gebracht. Ik kom daar straks op terug. Er wordt een brandoffer gebracht. En het brandoffer is het offer dat niets te maken heeft met uw schuld of met mijn prut. Nooit. Het brandoffer is een liefelijke reuk voor de Vader. Iets wat hij heel graag heeft, wat hij heel graag ruikt. Waar hij belang in stelt. Hij zoekt dit. De Vader zoekt aanbidders. Het brandofferaltaar stond midden in de legerplaats. Let u maar eens goed op. De tabernakel en later de tempel. Midden in de legerplaats stond het brandofferaltaar, precies middenin. Het zondoffer kwam nooit op het brandofferaltaar. Het werd altijd buiten de legerplaats verbrand. Dat was niet om aan te zien. Dat was vreselijk. Dat moest ver buiten de stad verbrand worden. Maar het brandoffer niet. Het brandoffer was een lieflijke reuk. Straks is daar een tempel. De Heer Jezus zit daar. En er wordt geofferd. Het is een groot altaar. Dat zal de skyline van Jeruzalem in die tijd gaan beheersen. Dat grote, hoge altaar. En daar zijn de priesters, de zonen van Zadok, bezig met het brandoffer. Dat gaat gebeuren. De Heer Jezus woont in het duizendjarig vrederijk op aarde. En er wordt geprezen, er wordt gedankt, er wordt gejubeld. Er wordt enorme dank en aanbidding gebracht aan God de Vader en aan God de Zoon. Wie woont er nog meer? Nou ja, u voelt het wel aankomen. Die overgebleven zijn uit Israël, die niet omgekomen zijn in die enorme slagpartij, in die enorme louteringstijd, die zijn er ook. Die gaan dat duizendjarig vrederijk in. En die wonen daar. Jeruzalem zal inderdaad een hele bijzondere stad zijn. En 10 mensen zullen de slip van 1 Judese man vastgrijpen. En ze zullen zeggen, we gaan met u. We gaan met u, want we hebben gehoord dat de Heere met u is. Zacharia 8. Dat gaat gebeuren. Ze gaan mee. En ze komen in Jeruzalem. Van heinde en ver. Maar goed, die Joden, de twee stammen, maar ook de tien stammen zijn daar. Want volgens het boek Ezechiël zullen dan de twee stammen en de tien stammen weer één geheel zijn. Die twee stukken hout die worden aan één gevoegd. Ezechiël 36, 37. Het wordt aan één gevoegd. Het zal één volk zijn. Eén koning, één heren, één zonen Davids. Eén volk, geen twee koningen meer. Eén herder, één heren. Ze zullen daar zijn. En ze zijn bemiddelaars. Ze mogen de zegen doorgeven. Ze worden ingeschakeld om de zegen door te geven. En ze worden zelfs opgeroepen om met hun pannen en hun potten de heren te eren. Want als het Loofhuttenfeest er is en alle mensen van heinde en ver één keer per jaar naar Jeruzalem gaan, ja, dan moet alles wat er nog aan pannen en aan potten is, ergens in keukentjes of in achterafjes, die worden bij elkaar gesprokkeld. En op de bellen van de paarden, daar staat al de heren heilig. Nou, of het letterlijk paarden zijn, ik denk dat het bovenop de taxi staat dan. En die zijn er zat, weet je wel. De heren heilig. Alles is erop gericht om hem te prijzen. Alles. En de Joden, de Israëlieten, twee stammen plus tien stammen, die worden ingeschakeld om die dienst aan de Heer Jezus te verrichten, mee te helpen. Er zijn nog mensen die het dan wat moeilijker hebben, wat hun inkomen betreft misschien. Want ziekenhuizen, die kun je bijna sluiten. Want er is niemand meer ziek. Dat probleem is ook over. Want met het binden van de Satan, het begin duizendjarig rijk, is het zuchten van de schepping voorbij. Nou, dat hadden we wel eens eerder willen meemaken. Begrafenisondernemingen, die zitten elkaar te beconcurreren bij ons. Ik kreeg een klantje vanmiddag, een plaatselijk klantje bij ons. Daar stonden 6 advertenties in van uitvaartondernemingen. En de een deed het nog beter dan de ander. Fotootje erbij, natuurlijk allemaal keurig in het pak. En dat zal hier niet anders zijn, denk ik. Het is big business. Dan niet meer. Die zijn werkloos. Er sterft niemand meer. Je kunt je het haast niet voorstellen. En de verzekeringsbranche, ja, die leeft, die drijft een beetje op de ziektekostenverzekering. Kun je afschaffen. Is ook voorbij. Al die dingen zijn voorbij. Compleet andere tijd. Al die mensen kunnen ander werk doen. Wat zouden ze kunnen doen dan? De Heere prijzen. Ik heb wel eens gezegd toen we het over de tabernakel hadden, dat de levieten 40 jaar lang met die berderen, met die planken, die hele zware planken door de woestijn sjouwden. En toen ze na 40 jaar in het beloofde land kwamen, hebben ze de tabernakel in silo neergezet. Is er nooit meer weggegaan. Al die mensen werkloos. En de Heere heeft diezelfde groep van levieten, een soort oud placement, zo heet het vandaag, een modern woord, gegeven. En ze zijn omgeschoold, let u op, tot zangers. En ze waren volleerd in het gezang Gods toen Salomo zijn tempel opende. De omscholing was gelukt. Dat zijn geen dingetjes die zomaar gebeuren, dat zijn voorbeeldjes. In de duizendjaren vrederijk zal het volk Israël in het land wonen. En de grenzen van het land die liggen een beetje anders dan vandaag. De Eufraat, de Nijl, Tigris, Westelijke Zee, Damascus. Zo'n stuk hebben ze nog nooit gehad. Ook niet in de dagen van Salomo. Dan wel. En daar wonen ze. En ze krijgen bezoek. De koningin van Sheba kwam in die tijd, in die vroegere tijd, om daar te zoeken. De eer van God, de zegen te ontvangen. En de koningin van Sheba heeft bijzondere dingen gezien van Salomo, van Shalom, de koning des vredes. Maar in die tijd komen de mensen van heinde en ver. Ze gaan Jeruzalem bezoeken. Maar ze willen de Heere zien. Stel dat de Heere nu in Jeruzalem zou wonen. Even letterlijk. Wat gaat u dan doen op 23 april? Gaat u mee met ons? Ik vermoed van wel. U denkt nou die laatste spaarzetter, die kan ik beter daaraan besteden. Want daarna is het toch over. De Heere zien. Is dat niet een geweldig, geweldig uitgangspunt? Israël zal daar zijn. En ze zullen ook meehelpen, meedienen in het vereren van de Heere. Wie zijn er nog meer in die tijd? Een grote schare die niemand tellen kan. Waar kwamen die dan vandaan? Ja, die kwamen ook uit de grote verdrukking. Zijn die dan niet in de hemel? Nee, dat staat nergens. Ze hebben er in de hemel gezien, als een soort teken, als een bijzonder teken. Maar ze werden al in de hemel gezien voordat ze bestonden. Hè? Want de Bijbel is al een paar jaar eerder geschreven. Toen was dat teken er al. Maar ze worden uiteindelijk in de hemel gezien. Daar zie je wat het plan van God is. Maar in Jeruzalem, daar komen ze aan. Met hun gewaden, gewassen in het bloed van het lam. Met palmtakken in hun handen. En dat is nu precies wat iedereen gaat doen. Het Loofhuttenfeest vieren. Je ziet in Openbaring 7 die grote schade die niemand tellen kan. Met palmtakken in de hand. Alsof het Loofhuttenfeest in de hemel gevierd wordt. Maar dan komen ze eraan. Massaal gaan ze naar Jeruzalem om daar de Heere te bedanken. Lofprijzing, eer brengen, hem die het allemaal heeft bewerkt. Dat wordt een Loofhuttenfeest. Ik heb 2 keer Loofhuttenfeest meegemaakt in Jeruzalem. Maar dit wordt pas echt, dit is pas echt een feest. Dit is pas heel bijzonder dat zoveel mensen daar zullen zijn. Wie wonen er in de 1000 jaren Frederik? Nou, ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat Israël daar woont. Wat er dan na de loutering, na de reiniging van over is. Maar dat ook die grote schade die niemand tellen kan daar is. Die wonen op aarde en die wonen in dat 1000 jaren Frederijk. En zullen allemaal zegen en bijzondere welvaart ervaren uit de overvloeiende bron. Die bron is Christus zelf. Zijn er nog meer? Ja, er zijn nog meer, denk ik. Even moeilijk hoor. Mensen die vandaag de Heer Jezus hadden kunnen aannemen, het niet deden, krijgen geen tweede kans. Met alle respect. Gisteravond kreeg ik de vraag van een mevrouw die bijna huilde. Ik ben net onlangs tot bekering gekomen en nu heb ik Left Behind gezien, de film. En ik heb ook het boek gelezen. En mijn man, de ongelovige, en mijn kinderen, die al volwassen zijn, ook ongelovig. Ja, nou ja. En als ik nu wegga, als ik nu opgenomen word, dan zouden die mensen dus hier achterblijven. Maar ik heb nu net gelezen en gezien in de film dat ze toch nog een kans krijgen. Maar ze hebben dan mijn Bijbeltje gevonden en dan zullen ze zich bekeren. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. Sorry voor Left Behind. Het staat er echt niet. Ik wil niet vromer zijn dan vroom, want dat bedoel ik niet. Vroeger riep ik wel eens wat anders, wat een beetje feller nog. Ik kan niet beoordelen of ze echt de Heer Jezus hebben kunnen kennen. Dat kan ik niet beoordelen. Ik kan wel zeggen, iemand die vanavond in de zaal is, die heeft hem kunnen leren kennen. Dat veronderstel ik ook. Maar misschien zijn ze zo afgeknapt op mijn gepraat, of op mijn woordkeuze, of op mijn gedoe, of op de sfeer die hier hangt, dat ze zeggen, nou, nee, helemaal niet. De Heere kent hun hart. Dat weet ik zeker. De Heere kent hun hart. En ik laat het oordeel daarover ook echt helemaal los. Dat zal hij moeten beoordelen. Hij is de enige die dat kan. Hij kent van verre hun gedachten. Maar ik ga niet zeggen dat de mensen die vandaag de Heer Jezus hadden kunnen kennen en het niet deden, dat die gewoon een tweede kans hebben. Dat staat nergens. Nog sterker, God zendt hen een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Alsof het de farao's tijd is. Toen verhardde de Heere het hart van farao. Dat is moeilijk. Maar ik hoef niet en ik kan ook niet uitmaken voor wie dit geldt. Of het voor die of voor die is. Ik moet het loslaten. Ik moet het helemaal loslaten. Maar dat het niet zomaar is, is duidelijk. Dus ik ga niet zomaar zeggen dat alle mensen die, laat me zeggen, wij gaan de Heere tegemoet in de rug. En onze familieleden, onze buren, onze collega's, ja, die blijven hier achter. Nou ja, die gaan straks het 1000-jarige Frederijk in. Ik heb daarvoor geen grond. Alleen als ze niet hebben kunnen kennen, hebben ze nog een kans om bij die grote schade die niemand tellen kan, te gehoren, te behoren. Dat kan. En als ze ook toen geen kans zouden hebben gehad, als ze in die tijd ook geen kans zouden hebben gehad of benut, dan zal de Heere oordelen. Maar er worden ook kinderen geboren. En die kinderen die geboren worden, hebben wel te degen kans. En die gaan de 1000 jaren Frederijk in. En die gaan de zegen van de Heere in. En die leven 1000 jaar zonder oorlog. Heel het militaire apparaat is voorbij. Nou ja, ik heb u al iets gezegd over gezondheidszorg. Ik heb u al iets gezegd over wat er allemaal wel en niet zou kunnen zijn. Dat is allemaal theorie misschien, maar ze zullen onder de zegen van de Heere staan. Nu zeggen de mensen, ja, als die rare duivel er niet zou zijn geweest, ja dan. Nu, God heeft dan die duivel echt gebonden. En al die activiteiten, die tegenstander, kan op dat moment niets. Maar dat blijkt ook nog geen garantie te zijn. Want aan het eind van de duizend jaren vrederijk wordt de duivel losgelaten. En mensen die zich niet echt hebben overgegeven aan de Heer, die zich kennelijk om de vorm of om de welvaart hebben overgegeven aan dat klimaat van zegen. Ja, die zullen de duivel weer na gaan volgen en lopen achter hem aan zelfs. Duizend jaren van zegen, van vrede, afwezigheid van oordeel hebben de mensen toch niet veranderd. De enige mogelijkheid is wederom geboren worden. Er wonen dus mensen in het duizendjarig vrederijk. Volkeren zijn er nog. In het duizendjarig vrederijk stroomt er een rivier van zegen vanuit Jeruzalem. En de bladeren van de boom des levens zijn tot genezing van de volk. De kenmerken, de dingen van het kruis helpen. Zijn heel bijzonder. Dan. Er is dus van alles aan de hand in het duizendjarig vrederijk. En na afloop van duizend jaren van vrede, die zevende dag, zes dagen zijn dan voorbij, de zevende dag wordt ook de Shabbat van de rust genoemd, de zevende dag, 6000 jaar zijn vrijwel verstreken, de zevende dag staat op aanbreken, er zit nog een paar jaar tussen misschien, maar dan komt het. Dan komt de zegen. Maar na die duizend jaren van vrede wordt de Satan weer losgelaten. Waarom dan? Hij zat toch vast aan een ketting of in een opgesloten ruimte, afgesloten ruimte. De Heer laat zien dat het hebben van voorspoed of het niet hebben van ziekte, dat dat geen bewijs is dat het de mensen tot God brengt. Dat is een hele heftige discussie vandaag. Want met het genezen van, of het ontvangen van genezing, dat is het bewijs dat God aan het werk is. Dat is niet zo. Ik wil wel heel voorzichtig zijn. Heel voorzichtig. De Heer wil zo graag genezen. Hij wil heel graag ook vandaag helen. Hij is onze heelmeester. Maar u kunt daar geen garantie in stoppen. Wees voorzichtig. Er kunnen ook bedrieglijke wonderen zijn, volgens de Bijbel. En tekenen. Maar na die duizend jaren wordt de Satan losgelaten en de hele hoge gemeente, nee, niet een hele, een grote groep, gaat weer mee. En komt in de richting van Jeruzalem om de troon te bestormen. En dan komt de vuur uit de hemel en dat zal hen verteren. Duizend jaren van zegen. Duizend jaren waarin de Heer Jezus alle aandacht heeft. Duizend jaren waarin de lofprijzing van hem elke dag niet van de lucht is. Duizend jaren van grootmaking van de Heer Jezus. En u denkt, en ik mag het nu al doen. Nou, doe het alsjeblieft. Amen. Vader, ik wil u danken dat we zo deze dingen mogen overwegen. We schrikken een beetje van de tijd omdat dat zo vlug gaat. We willen nu bidden of we zullen begrijpen wat u met het duizendjarig vrederijk bedoelt. In elk geval krijgt de Heer Jezus daar alle eer. Hij is er. En we zullen erin betrokken zijn. We zullen daar boven zijn. Een soort woon-werkverkeer kennen met het huis van de Vader en de plaats van heerlijkheid, de plaats van zijn troon in Jeruzalem. Dank u wel dat u al deze dingen in ons hart wilt leggen door uw Heilige Geest vanavond. En ook al zijn het misschien spectaculaire dingen, een beetje moeilijk te begrijpen, u wilt door uw Heilige Geest iets duidelijk maken. U wilt een bijzonder werk doen bij mij en bij iedereen hier. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u wel voor uw plan met de Heer Jezus. U wil dat hij daar waar hij verguist, waar hij miskend en geslagen en gekruisigd en bespot werd, dat hij uitgerekend daar heerlijkheid en lof en aanbidding en glorie krijgt. Daar gaat het gebeuren. Alle straten vol van lofprijzende mensen. Van heinde en ver, de grote schade die niemand tellen kan, met palmtakken in hun handen, ze prijzen hem en u, Vader. Dank u wel dat er zulk een eerbetoon zal zijn tot in eeuwigheid uiteindelijk. We danken u voor alles. Amen.